Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 68 het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. 68, het eerste vers. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen, het boek Richteren, daarvan hoofdstuk 13. De schriftlezing vanmiddag is Richteren 13, maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. In aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 64, het tiende vers. Dus na de geloofsbelijdenis Psalm 64, vers 10.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach, en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan deze vrouw, en hij zeide tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn, nog sterke drank, en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat knechtje, dat zal een Nazarene God zijn, van moeders buik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende, er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij, zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, nog sterke drank, en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireer God zijn, van moeders buik af tot op de dag zijns doods. Toen aanbad Manoach den Heere vuriglijk en zeide, och Heere, dat toch de man Gods, die gij gezonden hebt, weder tot ons komen en ons leren, wat wij dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach, en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen, en zij zeide tot hem, zie, die man is mij verschenen, dewelke op dien dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En hij kwam tot die man en zeide tot hem, zijt gij die man, dewelke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide Manoach, nu dat uw woorden komen, maar wat zal des knechtjes wijze en zijn werk zijn? En de engel des Heren zeide tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt. En wijn nog sterke drank zal zij drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten, En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij den Heere offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot de engel des Heeren, wat is uw naam, opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heeren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen den Heeren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde, als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en het spijsoffer van onze hand niet genomen, noch ons dit alles getoond, noch ons om deze tijd laten horen zulks als dit is. Daarna baarde deze vrouw een zoon, en zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot, en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven, in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol.
Gemeente, wij willen zingen van Psalm 78, het derde en het vierde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven. Dat is 78 vers 3, we zingen ook vers 4, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. In het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden. Psalm 78, wij zingen de versen 3 en 4. Gemeente onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest wil ik vanmiddag uw Gods woord prediken uit Richteren 13, het gelezen gedeelte. Als uitgangspunt lees ik u vers 19. Richteren 13, het 19e vers. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op een rotssteen voor de Heere. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. Het gaat vanmiddag over wonderlijke verlossing door Christus. Want zo vatten we deze tekst en ook dit hoofdstuk samen. Een wonderlijke verlossing door Christus. En dan letten we op drie gedachten. Eerst een wonderlijke ontmoeting. Het was eerst Manoach's vrouw en later Manoach ook. Die een engel ontmoette. Een engel met een bijzondere boodschap. Dat is dus onze eerste gedachte, een wonderlijke ontmoeting. En dan een wonderlijk offer. Men wil voor de engel een gastmaal bereiden. Zo hoorde dat in het oosten, gastvrijheid stond hoog aangeschreven. Maar de engel weigert dat gastmaal en zegt, dan moet het een offer zijn. Dat is onze tweede gedachte, een wonderlijk offer. En in de derde plaats, een wonderlijk toezien. Zo staat het in het slot van onze tekst, Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. Het is voor dit echtpaar bijzonder onderwijzend en troostrijk geweest om toe te zien naar dat offer. Nogmaals in het kort, wonderlijke verlossing door Christus. Eerst een wonderlijke ontmoeting, dan een wonderlijk offer en tot slot een wonderlijk toezien. Gemeente, in de Richterentijd ontbrak er in Israël een koning. Die koning mocht er wel komen, dat had Mozes in zijn wetten al wel beschreven. Dat zou dan een koning zijn bij de gratie van God. Maar zolang er geen koning was, was God zelf rechtstreeks een koning. En dat had toch eigenlijk de voorkeur. Maar o, wat heeft het volk dat met ontrouw bezoedeld. Want in die Richterentijd is eigenlijk de leus dat een ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. Richterentijd. Zo kan het soms ook lijken in een klas. Als de kinderen niet luisteren naar de juffrouw of de meester. Een ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Als het zo gaat in uw team of in uw bedrijf, dan weet u dat er nodig iets gebeuren moet. Gemeente, dat was toen in het land Israël, beloofde land. En nou zijn we zoveel jaar verder en dan zijn we hoog ontwikkeld. Maar ik heb het in het gebed aangehaald, de wereld is gebroken. We hadden natuurlijk gehoopt om in Europa te bouwen aan een tweede Babel. Een toren welks opperste in de hemel reikte, maar God blaast erin. Het blijkt een kaartenhuis. Er is oorlogsdreiging. En het is zelfs niet uitgesloten dat op enig moment daarin ook kernwapens kunnen worden ingezet. We zijn zomaar 10, 20, 30, 40 jaar terug in de tijd. De ouderen onder ons weten nog van de Cuba-crisis. En ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. Europa die zijn christelijke bronnen verlaat. Maar ook ons Nederlandse volk dat van Gods woord afgroeit al meer. En meer. Gemeente, dit is een beeld van de tijd waarin u en jij en ik leven. U zult het misschien heel ernstig vinden dat ik het zo benoem. Maar het is wel nodig dat we elkaar opscherpen. Natuurlijk is het een zegen als je het fijn hebt in je buurt en als je goed kunt opschieten met je collega's. Maar als Gods woord gesloten blijft. Als mensen niet weten dat ze met God in rekening staan. Als Gods geboden worden overtreden. Als zijn evangelie niet klinkt. Dan wandelt een volk in duisternis. Dan wonen we in het land van de schaduw van de dood. En dat geldt ook van uw leven. En ook van dat van jou. En ook van dat van mij. Manoach en zijn vrouw leefden in zo'n tijd. Ze hoorden nog wel tot het verbondsvolk. Ze wisten het. Ze leefden erbij. Maar ze moesten toch in deze tijd hun levensweg gaan. En in die tijd komt een engel des Heren. Een engel, een gezant van God. Was het Christus? Dat zou kunnen, maar uitlegkundig vind ik het wat moeilijk, omdat dat offer straks natuurlijk ook op Christus ziet. Dus dan zou je in één geschiedenis twee keer Christus hebben. Het kan. Dat de engel Christus was en dat ook dat offer op Christus wijst. Maar ik ben liever wat voorzichtig dat ik zeg, die engel was een godsgezant. Hoe dan ook, al zou hij Christus zijn geweest. Maar dat is bij die engel het belangrijkste. Dat God om Jezus wil een boodschapper stuurt. In zo'n tijd die verworden is, in zo'n wereld die wankelt. Heb je het in de gaten, gemeente? Nee, het is niet een engel die nu op de preekstoel staat. Maar God zendt wel zijn boodschap. Vanmorgen mocht u samenkomen, wat een voorrecht. Wat verblijdend ook om u allemaal weer te mogen ontmoeten, hier in de kerk. En ook vanmiddag weer. De Heere wordt maar niet moe om zijn woord aan u te geven en om u op te roepen, om u op te scherpen, om u zijn genade te doen verkondigen. En deze engel heeft voor deze vrouw die daar aan het werk is een bijzondere boodschap. Ze zal een kindje krijgen en dat kindje moet een knecht van God worden. Ook al zo wonderlijk. In een tijd, in een omgeving waar je het niet zou verwachten, zorgt God dat mensen hem gaan dienen. Dat gaat van God uit. Dat is het geheim van de Bijbelse godsdienst, die in de gereformeerde belijdenis het best is bewaard. Dat de godsdienst van God uitgaat. Niet wij en onze keuze, maar hij en zijn welbehagen. Het fundament van de zaligheid. God zorgt voor een dienaar. Hij moet geboren worden uit het huwelijk van Manoach en zijn vrouw. En bijzonder is dat de vrouw van Manoach thuiskomt naar haar werk en aan haar man vertelt wat er is gebeurd. En als u dat gesprekje leest, vers 6 tot en met 8, dan komt u onder de indruk van de openheid in dat huwelijk. Deze vrouw vertelt gewoon aan haar man wat er is gebeurd en deze man luistert daar ook heel open naar. Hij is benieuwd. Het is voor deze man ergens ook wat beschamend, want zijn vrouw heeft de engel ontmoet, hij niet. Het is bijbels om te zeggen dat de man het hoofd is van de vrouw. Het is bijbels om te zeggen dat Adam eerst gemaakt is en daarna Eva en dat dat een grondprincipe is voor heel de mensheid, waar wij ook in vandaag de dag onze huwelijken en ons leven naar hebben te richten. Man en vrouw hebben elk een eigen plek van God gekregen. Maar u ziet het, de vrouw deelt net zo goed als de man in Gods genade. Je mag dus nooit zeggen dat de man meer is dan de vrouw. Nee, anders, een eigen positie. Maar als het over Gods genade gaat, zien wij wel vaker dat juist vrouwen daarin een bijzondere plek krijgen. Denk aan Maria Magdalena met Pasen. Denk aan Maria, de moeder van de Heere Jezus. En hier dus de moeder van Simson. En Manoach accepteert dat ook. Daar zit voor hem de pijn niet. Dat zijn vrouw het heeft en hij niet. Maar de pijn zit hem er meer in dat de Heer iets van hem vraagt en hij weet niet wat. En als u het leest in vers 6 tot en met 8. Dan komt die Manoach gewoon naar u toe. Wat was die man ootmoedig? Wat was die man eerlijk? Wat diende die man God, ook al begreep hij het niet? En hij ging het eerlijk aan de Heere vragen. Wat moeten we nu doen, Heere? Ik begrijp het niet goed. Wat vraagt u nu van me? Wilt u er nog eens op terugkomen? Wilt u het me duidelijk maken door uw woord en door uw geest? Alsof Manoach leefde in 2022. Toch? Want dat vraagt u toch ook elke dag. Heere, ik weet niet goed hoe ik dat moet doen. Wilt u het me laten zien? Wil u in uw woord mijn gang en treden vastmaken? Jongelui, heb je het zo eens aan de Heere gevraagd? Als je moet kiezen voor een profiel. Als je stageplek zoekt. Als je misschien denkt over verkering. Wat is nou Gods weg in je leven en hoe moet je die nou vinden? Ouders in de opvoeding van hun kinderen. Hier is Manoach aan het woord en hij zal vader worden. Zijn vrouw was misschien nog niet eens zwanger, maar het was voor hem een zaak van gebed. Heer, maak mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Zou God daar verhoring op geven? Dat hoor je wel eens zeggen, dat jongelui zeggen, nou ja, je kan wel bidden, maar je merkt het toch niet hoor. Merkt er niks van. Het zou best kunnen zijn, beste jongeren, dat God je beproeft en een poosje laat wachten. Beproeven. Poosje laten wachten. Ja. Als jij dan wegloopt en weer opstaat van je knieën en denkt van nou, dan zal ik maar stoppen met bidden. Dan ziet God gelijk aan jou dat je het niet echt meende. Maar als jij op de Heere blijft wachten, dan ziet hij aan je dat het in je hart leeft. Maar dat is beproeven. Dat zou je wel pijn doen, want dan moet je geduld hebben. Dan zul je wel eens de tranen in je ogen krijgen. Dat je zegt, Heere, ziet u me dan niet? Maar let erop. Dan krijg je ook zijn liefde in je hart. Want dan kan je toch niet bij de Heere vandaan. Dan blijf je op hem wachten. De Heere hoort. Die engel komt terug. Maar Noach mag hem ontmoeten. In vers 11 tot en met 14 wordt dat gesprek getekend. En het valt op dat Manoach zich aan de engel overgeeft. Aan de leiding van God overgeeft. Zo moeten we dat eigenlijk noemen. Heel anders dan Zacharias, dat voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Die had ongeloofsvragen. Ongeloofsvragen. Maar Manoach heeft geloofsvragen. Het lijkt heel veel op elkaar. Er is een wereld van verschil. Of je ongeloofsvragen hebt of geloofsvragen. Maar Noach heeft geloofsvragen. Hij buigt voor de Heere, hij stelt zich beschikbaar, hij heeft zich ervoor over en hij vraagt aan de Heere om onderwijs, om leiding. Wat ben je een gezegende vader als je zo de zwangerschap van je vrouw meemaakt? Wat ben je een gezegende oma als je zo je kleinkinderen mag verwachten. Wat ben je een gezegende teamleider als je zo tussen je personeel mag staan. Wat ben je een gezegende diaken als je zo het werk in de gemeente mag doen. Een gezegende verpleegkundige als je zo langs de ziekenzalen gaat. Precies. Want gij zijt mijn heil, o Heere. Ik blijf u al de dag verwachten. Een wonderlijke ontmoeting. Dus die Filistijnen maakten dat land maar onveilig. En iedere keer werd die oogst weer geplunderd. Het volk stapelde zonde op schuld en schuld op zonde. En daar is een echtpaar dat de Heere zoekt. En God zendt zijn boodschapper. Ziet u het, gemeente? Zou het dan in 2022 hopeloos zijn? Zou je dan in onze tijd God niet kunnen zoeken? Zou dan het geloof achterhaald zijn vandaag de dag? Moeten we dan ons geloof aan gaan passen aan de wereld? Wat de wereld goed vindt en wat de moderne mens ervan verwacht? Of mogen we gewoon zeggen, maar ik blijf de Heere verwachten. Ja, zegt u het maar. En leeft u daar maar naar. Want werkelijk hoor. Die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Als je zo je gezinnetje op wil voeden. Als je zo je plaats in wilt nemen in het leven van vandaag de dag. De Heere zal u zijn goedheid tonen. Een wonderlijke ontmoeting. Nu komen we in de tweede plaats bij een wonderlijk offer. Ik zei het al, Manoach wil de Oosterse gastvrijheid in praktijk brengen. Dat was een regel onder de Oosterse volkeren en laten wij dat ook maar ter harte nemen. We zijn dat niet zo gewend om rond etenstijd bij iemand aan te komen. Een kopje koffie, ja, dat is bij ons standaard, maar een hele maaltijd, dan voelen we ons gauw bezwaard. Maar in andere culturen is dat juist het teken van gemeenschap, is dat juist het teken van gezelligheid, is dat juist het teken van gastvrijheid. Kom, schuif aan. En zo wil Manoach dus ook deze man, zo ziet hij hem, hij ziet hem als een man, gastvrij onthalen. Er staat in vers 16 dat Manoach niet wist dat het een engel des Heren was. Dus wie is er nu eigenlijk tot Manoach gekomen? Manoach dat het een man was, maar het was God als het ware. Een vertegenwoordiger van God, die voor Gods aangezicht staat. Zoals Gabriel, zoals Michael, zoals Christus. Gemeente, merkt u wat hier dus eigenlijk gebeurt? Hier worden we erop opmerkzaam gemaakt dat alles wat hier nou in deze geschiedenis gebeurt niet zomaar toeval is, maar dat God zelf deze geschiedenis schrijft. Dat God in de hemel het leven van dit echtpaar bestuurt. Dat de God van het verbond zijn volk niet overgeeft aan de Filistijnen, maar dat God zijn welbehagen gedenkt en zijn raad zal voortzetten. Dat is Gods wil. Daar staat God voor in. Dat zal hij doen. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Ik zei het al, het gaat van God uit. Dat is de grondslag van het Bijbelse geloof. En ik wil het nog een keer benadrukken. De oorsprong van de godsdienst, de oorsprong van de zaligheid ligt niet in ons, maar ligt buiten ons. Die ligt ook niet in onze godsdienstbetrachting, maar die ligt in de eeuwige God. En gemeente, hier ontsluit zich de bron van eeuwige genade. Dat God bewogen is om zijn kerk te bouwen. Maar dan moet het naar dat offer toe. Dan moet het er naartoe dat Christus tussentreedt en de schuld op zich neemt. Dan moet het er naartoe dat hij middelaar is, dat hij verzoening aanbrengt. Dus die engel, die is een vertegenwoordiger van God en die heeft zo'n belangrijke boodschap. Want die moet gaan duidelijk maken dat alle genade van God afkomstig is. En dat zonder genade geen mens voor God kan bestaan. Hij moet gaan duidelijk maken dat God om Jezus wil zijn verlossing werkt. En Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. Dat is wat. Dus die man die had gebeden, of die man nog een keer terug zou komen, die man, Manoach bedoel ik, die had gebeden of God zijn leven wilde leiden. We hadden al gezegd, Manoach toonde zoveel tekenen van oprechte liefde en gehoorzaamheid, maar hij wist niet dat het een engel van de Heere was. Misschien weten de jongens en meisjes ook nog wel een voorbeeld van iemand die de stem van de Heere hoorde, maar hij wist niet dat het Gods stem was. Dat was een jongen. Misschien een jaar of 10, 15. Samuel. Ik hoorde de naam afluisteren. Ook zo'n voorbeeld van iemand die wel de Heere diende, die wel de Heere lief had, maar die hem nog niet kende. Dus dat kan. Dat is bemoedigend voor onze kinderen. Als je van jezelf denkt, ik ken de Heere nog niet. Als je dat ook moet zeggen tegen de ouderlingen op huisbezoek. Ik ken de Heere nog niet. En dan mag je hem wel zoeken. En dan mag je hem wel lief hebben. Want de Heere maakt zich bekend. Aan mensen die hem nog niet kennen. En dan trekt hij. Met touwen van liefde. En daar kan je niet tegenop. Dan zeg je, Heer, ik wil niet anders dan u gehoorzamen en u zoeken. Maar wilt u zich dan ook bekend maken? Wel nu, dat gaat de engel ook doen. De engel gaat aan Manoach duidelijk maken dat dat offer niet zal gaan. Waarom zou een offer, dat die maaltijd niet zal gaan. Waarom zou die maaltijd niet gaan? Dat was toch juist zo goed bedoeld. We zeiden het net al, gastvrijheid. En misschien zou deze man dan toch ook wel trek hebben. Graag wat willen gebruiken. Een engel. Kattengezante. Een engel. Kan een engel eten? Ja, wat niet kan. Maar ik bedoel eigenlijk, heeft een engel ook een spijsvertering zoals wij mensen hebben? Nee, heeft een engel niet. Een engel heeft niet een gewoon lichaam, zoals wij dat hebben. Dus Manoach kan wel een complete maaltijd serveren, maar dat hoeft voor een engel niet. En de engel maakt dat op een bedekte wijze duidelijk. Eigenlijk ook op een wijze die eerbied afdwingt. Denk er nu aan, Manoach. Dat alleen God een maaltijd moet bereiden. Denk er nu aan dat alleen God het waardig is om het beste van u te ontvangen. Het moet een offer zijn, een spijsoffer, een brandoffer. Natuurlijk het eten wat klaargemaakt was. En dat moet dan als een offer aan God worden opgeofferd op een rotsteen. Die zal wel als plateau, als tafel hebben moeten dienen. En nu wordt dat dus als een altaar voor de Heere. Ik wees u al op Gods eeuwige raad. Ik wees u al op Gods genadeverbond. De naam staat hier ook met allemaal hoofdletters. De engel wijst het aan. De engel gaat het aan Manoach duidelijk maken. En terwijl dan Manoach zo in de weer is, heeft een geitenbokje, en hij zal een brood hebben, misschien wat koek, mogelijk ook wat groente, wat sauzen erbij en natuurlijk water om te drinken. Dan vraagt Manoach naar de naam. En dat is voor mensen die de Heere zoeken een heel bijzondere raad. Ik zei dat net tegen de kinderen. Maar dat kan ook als u ouder bent of misschien wel oud geworden bent. Een hele belangrijke raad zijn. Dat horen de broeders nog wel eens op huisbezoek. Ja, maar hoe moet je God dan leren kennen? Hellenbroek zei dat is een vragenboekje. Je moet Jezus leren kennen in zijn namen. In zijn naturen, in zijn ambten. In zijn staten, zijn namen, hoorde dat? Zo doen wij het mensen onderling ook. Dan zeggen we, hoe was uw naam ook alweer? Je zal de naam van die relatie vergeten zijn. Dat is niet slim, als je grote order wilt gaan afsluiten. Je moet toch de naam van je vriendin kennen en ook of ze een doopnaam heeft. En de naam van je schoonouders, Dat zijn toch belangrijke contacten. Dan zeg je, wat is uw naam? Dan stellen we ons voor. Zou het kunnen bestaan dat iemand God dient? Heel zijn leven godsdienstig is, christelijk wat mij betreft. En dat hij Gods naam niet kent. Nooit naar die naam gevraagd. Dan ben je dus heel oppervlakkig. Dan heb je wel een bepaalde relatie, een bepaalde betrekking, maar dan leef je compleet langs God heen. Nooit naar zijn naam gevraagd. Maar Noach doet het wel. Hoe is uw naam? Als er straks dat kindje geboren is, dan zullen we aan u denken. En als nou de kinderen van de gemeente vanavond hun knieën buigen, dan moeten ze aan de Heer om zijn naam vragen. Heere, wie bent u? Wil u zich bekend maken? Mijn naam, zegt de engel tegen Manoach, die is toch wonderlijk. Wonderlijk offer. Manoach is nog steeds bezig met dat geitenbokje om alles klaar te maken. Het moet een offer worden. Wonderlijk, ja, dat klopt wel. Hij had gedacht dat het een maaltijd zou zijn. Wonderlijk, ja, deze gast die komt nu voor de tweede maal en hij is dankbaar dat hij voor de tweede maal wil komen en dan wil hij een offer bereiden. Maar deze man wil geen maaltijd hebben. Hij moet het straks in de brand gaan steken. Wonderlijk, ja, dat klopt wel. Kun je eigenlijk niet goed volgen. Hoe zit dat nu toch? Zo is God wonderlijk, gemeente. Moet maar aan denken. Als God je bekeert, dan ga je merken dat God wonderlijk is. Je kan God niet voorrekenen, je kan God ook niet narekenen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. God is wonderlijk. Maar dat woordje wonderlijk, dat heeft nog een andere betekenis. Want in het Hebreeuws mag je het ook vertalen met verborgen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Verborgen, iets wat verborgen is, daar zit een gordijn voor. Dat is wonderlijk, maar dat kan je dus ook niet begrijpen. Dat kan je ook niet zomaar zien. Dat kan je ook niet zomaar toe doordringen. Ziet u wat nou die engel doet? Die engel gaat bij Manoach. Diepe godsvrezen werken. Dan gaat Manoach leren wie God is. Dan gaat hij leren, niet alleen door die maaltijd die een offer moest worden, niet alleen door die engel die niet te eten wou krijgen, maar ook door de naam die wonderlijk is, want God is verborgen. Hij woont in de hemel, niemand kan tot hem opklimmen. Manoach hoort het. Manoach zal er al peinzend over gedacht hebben, terwijl hij nog bezig is om dat allemaal op die steen te leggen. Toen nam Manoach dat geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen voor de Heere. En dan zou je verwachten dat er iets staat dat Manoach ook nog vuur heeft genomen en dat hij dat offer heeft aangestoken. Maar dat staat er niet. Dan staat er ineens iets anders. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. Dus Manoach was bezig. En toen ging de engel wat doen en toen stond Manoach ineens toe te kijken. En wat heeft die engel dan gedaan? Ik moest eraan denken, gemeente, dat die engel dat offer heeft aangestoken. Dat God van de hemel dat offer heeft aangestoken. Ik weet het, het staat niet in dit schriftgedeelte. Het is wel vaker gebeurd. Hoofdstuk 6 vers 13 bij Gideon. Heeft God een offer aangestoken. Later lezen we het ook van Elia. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. Dat offer. Dat er komen moest, Dat offer is van God gewild. Dat offer behaagt God. Hij handelde wonderlijk in zijn doen. Maar Noach heeft gehoord dat hij vader zal worden en dat er een jongetje geboren wordt om Israël te richten. Dat die Filistijnen in hun macht paal en perk zal worden gesteld. Maar Noach heeft gehoord dat er een offer moet worden gebracht, maar nu ziet hij het. Dat God van de hemel dat offer nodig vindt. Nu ziet hij het. Dat Israël met al die zonde en met al die schuld voor God niet kan bestaan. God steekt dat offer aan. Maar Noach kijkt toe, maar Noach ziet het gebeuren. Wat wonderlijk. En als we dit nu zo op Christus betrekken, gemeente, dan begrijpt u ook de relatie met de lijdenstijd. Daar moest op Golgotha een kruis komen te staan. Daar moest op Golgotha één zijn leven geven, want anders kon voor de schuld niet worden betaald. Anders kon aan Gods recht niet worden voldaan, anders zou er nooit genade wezen. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien en het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En dan staat er in het volgende vers dat in die vlam de engel opvoer. Wonderlijk is dat. Dus als dan die vlam naar de hemel gaat, als die rook omhoog kringelt, dan is de taak voor de engel voorbij. Kennelijk heeft God behagen in dat offer. Kennelijk is dat offer voor God voldoende. Kennelijk neemt God Christus middelaarswerk aan. En in dat middelaarswerk is de bron, is de grondslag voor alle genade, wonderlijke verlossing door Christus. We stonden stil bij een wonderlijke ontmoeting. We hoorden van een wonderlijk offer. Maar nu willen we in de derde plaats ook stilstaan bij een wonderlijk toezien. Dat is dus persoonlijk. Hoe hebben men Noach en zijn vrouw dat beleefd? En dat is ook persoonlijk voor u en voor jou en voor mij. Wat betekent dat nu voor ons? Daar willen we dus zo dadelijk mee gaan afsluiten. Maar laten we eerst zingen. Psalm 130. Vers 1 en vers 2. Zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Dat is het tweede vers. Ik had het eerst ook willen lezen uit diepte van ellende. Dus vers 1 en vers 2 van Psalm 130. gezien, onze derde gedachte. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. Dat wonderlijke tafereel, dat heeft zich voor hun ogen voltrokken. En als dan de engel opvaart in de rook van dat offer, dan vallen ze allebei uit eerbied op de grond. Zowel Manoach als zijn vrouw. Daarin zijn ze dus eensgezind. Hoe nodig is dat? Als je een relatie aangaat, als je een huwelijk aangaat, dat je eensgezind bent. Ik wil dat benadrukken ook voor onze jonge mensen of voor diegenen onder ons die juist nadenken over het aangaan van een relatie. Tuurlijk is het fijn als je iemand hebt bij wie je steun vindt en die je begrijpt. Natuurlijk is het fijn als je niet alleen hoeft te zijn, maar laat het wel iemand zijn met wie je eensgezind bent als het gaat over de godsdienst. Manoach en zijn vrouw beide vielen voor God op de grond. Ja, want er staat in vers 21 dat zij toen bekenden dat het een engel des Heren was. Dus via die boodschappen had dit echtpaar met God oog in oog gestaan. En dat drong nu tot ze door. Een wonderlijk toezien. Maar steeds had Manoach het gevoel dat er iets wonderlijks gebeurde. Van meet af aan voelde hij zich in liefde getrokken en in eerbied ingewonnen. Maar nu dringt het tot hem door. Deze engel heeft het hem duidelijk gemaakt. Hij staat met God in rekening. Dat heldere, dat vlammende van dat vuur en dat die engel daarin opvoer, het maakt hem duidelijk. Het was een representant, een vertegenwoordiger, een ambassadeur van God. En Manoach schrikt zo. Zijn reactie zien we in vers 22. Hij denkt dat hij sterven moet. Niemand kan God zien en leven. Nou, dat was bij Manoach geen gemaakte vroomheid. Om zo te zeggen, dat was Manoach niet te doen om een zekere indruk te maken met zware praat. Dat was bij Noach puur, oprecht. Zo beleefde hij dat. Ik sta met God in rekening en ik kan voor God niet bestaan. En op grond van het geheel van de schriftgemeente verbinden wij dat wezenlijk aan de ware bekering. Wie werkelijk zich tot God bekeert, wie werkelijk tot God bekeerd wordt, die zal zo ook de slag naar binnen krijgen. Die zal zo ook voor God gaan buigen. Die zal zo ook met schrik ervaren. Ik sta met hem in rekening. En ik kan voor God niet bestaan. Ik heb het net gezongen. Zo ga je in het recht betreden. O Heer en gadeslaan. Mijn ongerechtigheden. Ach wie zal dan voor u bestaan. Dan verkondig ik uw gemeente. Maar ik wil ook aan u vragen of dat nou in uw leven al is gebeurd. Wij denken bij christenen vaak aan mensen die rechtop staan en die het wel goed kunnen vertellen en die het goed kunnen laten zien. Maar een oprecht christen heeft hier zijn grondslag liggen. Dat hij het voor God verloren heeft. En dat hij weet wat het betekent om zo voor God te buigen. Moet je daar oud voor zijn? 40, 50, 60 misschien? Kan hoor. Kan ook op uw 85ste nog. Maar ik zou zo lang niet wachten. Want het moet vandaag nog. elke dag dat u langer doorgaat zonder deze bekering is een dag te lang. Ja, zegt iemand, maar dat kan je toch zelf niet opwekken? Dat kan je toch zelf niet doen? Maar ik heb u toch vanmiddag deze boodschap gebracht. U is vanmiddag toch de drie enige God verkondigd. Dat moet de uitwerking zijn. Dat we zo ons voor de Heere gaan vernederen. Dat we zo de Heere gaan hoogachten. Dat we zo hem gaan nodig krijgen. Bij Manoach. Hartelijke verootmoediging. En weer treft ons gemeente dat Manoach dit eerlijk met zijn vrouw bespreekt. Hij zegt het tegen haar: vrouw, nou moeten we gaan sterven, want zo kan het niet langer. Hoeveel huisjes zouden er zijn in Den Haag, Scheveningen, waar de bewoners zo met elkaar spreken? Dat is nou de praktijk van de godzaligheid. Om zielennood te ervaren. En om daarover te spreken met je huisgenoten. Wat een zegen, gemeente, als de broeders op huisbezoek daar iets van merken mogen. Natuurlijk, je wil graag wat moois vertellen. Natuurlijk, je wil graag een getuigenis geven. Maar zonder deze gebroken klanken gaat het niet. Dat u het verloren hebt, dat u moest buigen, dat u zondaar werd voor God. Dat je moest zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat je moest zeggen, Heere, als u me nou wegstoot in eeuwige duisternis, dan heb ik niks te zeggen. Dan zal ik onder u moeten buigen. Kom. Maar Noach komt er eerlijk mee voor de dag. En dan zien we in vers 23 de reactie van zijn vrouw. En dat is opmerkelijk, gemeente, want dan blijkt dat deze vrouw meer geloofskennis had, meer geestelijk inzicht. Wij zouden zeggen, deze vrouw was verder geleid. Je zou ook mogen zeggen, deze vrouw kende een andere gang in haar geestelijk leven. Haar geestelijk leven bevond zich in een andere toestand, in een andere omstandigheid. Lees het maar in vers 23. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen. Moet u eens tot u door laten dringen wat deze vrouw hier zegt. Maar Noach heeft het allemaal zien gebeuren. En voor Noach was het slotsom, nou moet ik sterven. En zijn vrouw heeft het ook allemaal zien gebeuren. Die stond ernaast. En voor haar is het slotsom. Nou mogen we leven. Hoe komt dat dan? Dat die vrouw dat zag. Nou mogen we leven. Wel, die vrouw die heeft daar in die kringelende rook omhoog gezien. Die vrouw die heeft daar in die opstijgende engel gezien dat God verzoend is. Dat God dat offer heeft aangenomen. Die vrouw heeft gezien hoe Manoach zelf dat geitenbrokje kwam aanbrengen. Hij heeft gezien hoe hij zelf dat geitenbrokje klaarmaakte en alles op dat altaar, op die rotsblok heeft gelegd. Het is van onze hand en God heeft het aangenomen. Deze vrouw heeft, dan zeg ik het Nieuw Testament is, de rijkdom en de kracht van Christus offer gezien en daar geloof aan gehecht. Ze heeft er amen op mogen zeggen dat de Heer Jezus de borg is en dat Hij de schuld overneemt van onze hand. Dus dat Christus in mijn plaats is gestorven. In mijn plaats de schuld heeft betaald, alsof ik nooit enige zonde had gedaan. Deze vrouw, ze heeft dat offer gezien en ook de vrede van God ervaren. Door de Heilige Geest getuigd in haar hart. Bij deze vrouw heeft het gezongen. Ik zeg het met onze psalmenrijming. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. En deze vrouw mag dat beoefenen. De man denkt dat hij gaat sterven. En zij zegt wel, nee man. Want ik heb net gezien dat God het offer aangenomen heeft. Dat kan dus in één huwelijk. Dat kan dus in één gemeente, dat kan dus in één kerkenraad, dat kan dus onder één preek. Dat de een in de schuld wordt gezet en de ander in de ruimte. Dat is niet typisch iets gereformeerde gemeente of zo. Dat is typisch Gods woord. Zo leidt de Heer zijn volk. En zo geeft hij onderwijs en nader onderwijs. Zo is er een rijkdom van genade, een onderscheid aan gaven. Zo is Christus een heerlijke zaligmaker en aan de kennis van hem is wel een begin. Maar nooit een einde. O, wat mocht deze vrouw een rijkdom zien in de verlossing door Christus. En ziet u het? Weer, de vrouw gaat hier de man voor. Zijn er zulke vrouwen in Den Haag, Scheveningen? Die weten wat dat betekent. Christus gestorven. Christus begraven. Dat hij die gezegd heeft, het is volbracht, is opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. En dat ik nou vrede mag hebben met God. En dat God geen lust heeft om mij te doden. Had hij het al lang gedaan. Nee, nu heeft God lust om mij te doen leven. Nu heeft God lust om mij zwanger te doen zijn van zijn belofte. Nu heeft God lust om mij te maken tot een moeder in Israël. Nu heeft God lust om mijn leven te stellen in zijn dankbaarheid, tot zijn dienst en lof bereid. En mannen van Den Haag Scheveningen, gaan uw vrouwen u daarin voor? Zou je er niet jaloers op worden? Het is lijdenstijd, zou je niet aan God smeken, net als Manoach? Of jij mag leren kennen, wat is uw naam? Mijn naam is Borg. Mijn naam is Zaligmaker. Mijn naam is Voorbidder. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Merk je het, jongens en meisjes, wat een zegen het is als je de Heere mag leren kennen. Je zou zeggen, ja, maar... Maar Noach kende er nog niet zoveel van. Nee, dat is waar. Maar je moet toch een keer beginnen, niet? Ik zal maar gauw beginnen. Er is nog plaats op die school. Meld je aan. Smeek of je de Heere mag leren kennen door de Heilige Geest. En dan niet bij die kennis van Noach blijven, maar... Vraag of je verder geleid mag worden, of je meer mag leren kennen, of die zaligmaker zo ook voor u noodzakelijk zal zijn en gepast en dierbaar. En dan het laatste nog van dat vers van 22, van 23, want daar staat... Nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen zulks als dit is. Wat bedoelt die vrouw daarmee? Nou, dat zij natuurlijk in zwangerschap dat kindje mag verwachten. En dat er dan straks dus een richter zal komen. Dus zij betrekt die zegen, die verlossing van Christus niet alleen geestelijk op zichzelf en haar man. Maar ze betrekt dat ook op het volk, op het dagelijks leven, op haar zwangerschap, op hun gezin. Dat is een zegen als je zo'n vrouw hebt in je stad, in je gemeente, onder je personeel. Vroeger zeiden ze, dat zijn de kurken waar de wereld op drijft. Nee hoor, zeggen ze, God komt nog niet om ons te verwoesten, want hij heeft nou juist zo'n rijke belofte gedaan. Wat een zegen als je zo morgen weer aan het werk mag gaan. Dan hoef je niet te sidderen, dan hoef je niet te beven. Ja, laat de wereld maar beven. Maar hoe meer de wereld wankelt, hoe vaster staat Gods troon. En waar een mens nu zo mag komen aan dat kruis van Christus, om hem te kennen, die de zaligmaker is, dan krijg je zo'n rust in je leven, zo'n vaste gang. Dan mag je hem laten besturen, hem laten waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken. En dat gij u verwonderen moet. Ja, zeker over de loop van de gebeurtenis. Straks als dat kindje geboren wordt. Maar dat is toch het einde niet. Want het beste dat wacht. God neemt al zijn kinderen op in eeuwige heerlijkheid. En daar hebben we Noach en zijn vrouw. Ja, hij ook. Allebei. Allebei kinderen van God. Dan ze eeuwig mogen zingen van Gods goedertieren heen. Zijn waarheid eeuwig mogen vermelden met hun redenen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen, geofferd voor de Heere, om Christus wil zalig gemaakt. Maar dan zal het ook zijn, drie ene God, u zij al de eer. Amen. Verootmoedigen wij ons dankgebed. Heere, dat geloof wilt u het planten. En waar u het planten, wilt u het wasdom geven. Want wij kunnen het wel planten en nat maken. Maar de wasdom is van u. En zou u zo willen zorgen voor de gemeente. Ook weer in deze week die we ingingen. Breid uw vleugel over ons uit. Doe ons uw heil ervaren. Vervul onze zonde en ons tekort, wil vergeven wat verkeerd was. En mag alles strekken tot ons nut en dat van de naaste, maar bovenal tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. 77, het achtste vers is de slotzang. Heilig zijn, o God, uw wegen. gemeente, ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.